Dames en heren, leden van de raad, mensen op de publieke tribune en de pers, van harte welkom op deze raadsvergadering van woensdag de 19 april 2017. Ik kan u mededelen dat vanavond afwezig zijn de heer Rebergen, de heer Joling en mevrouw Wijnja. Verder heb ik bij de opening geen mededelingen. Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuurtje. Dus dan kunnen we door naar de vaststelling van de agenda. Meneer Kooistra.
Ja, voorzitter. Ik zou graag een motie willen agenderen. Aangaande de aardgasproblematiek. Dat is één verzoek van mij. En het tweede verzoek is om die motie bij voorrang te behandelen. En een derde verzoek daarmee samenhangend. Toestemming om mijn... Het geluid van mijn telefoon uit te laten staan.
De eerste twee, daar ga ik niet over, daar gaat de raad over. En het laatste daarvan kan ik zeggen, die toestemming, daar zal u vast een goede reden voor hebben. Dus die toestemming heeft u in dat geval. Maar een motie vreemd aan de orde van de dag, die we normaal gesproken aan het eind van de agenda behandelen. En het verzoek van de heer Kooistra om die dus aan het begin, en dan neem ik aan het begin van onze inhoudelijke vergadering te behandelen. Daar kunt u allemaal mee instemmen. Dan houden we die volgorde aan. Dus dan behandelen we de motie voor agenda punt 7. En dan daarna dus agenda punt 7 en 8. Dan zijn we toe voor de aanwijzing van een eventuele primus voor een hoofdelijke stemming. Of ik moet zeggen een primus voor een eventuele hoofdelijke stemming. Dat is nummer 2.
Dat is de heer Staaien.
Meneer Staaien. Heel erg in de buurt bij mevrouw Hoekstra. Nou ja, u was een keer helemaal verrast dat u als primus uit de bus was gekomen na al die jaren. Dus het blijft nu toch een beetje bij u in de buurt. Voor het spreekrecht heeft zich ook niemand gemeld. Dus dan zijn wij toe aan de besluitenlijst van onze vorige vergadering. Dat was 29 maart. Zijn er opmerkingen op bladzijde 1 naar aanleiding van het op de tekst? Bladzijde 2, bladzijde 3, dat is niet het geval, dan is het verslag daarmee vastgesteld. Ik weet niet of er nog opmerkingen zijn naar aanleidingen van het verslag, ook niet het geval. Dan zijn we toe aan de, en die heet dus tegenwoordig gewoon netjes de toezeggingenlijst in plaats van de cumulatieve lijst, waar nog één toezegging op staat, maar dat is een meerjarige toezegging, zou ik zeggen, vanuit ons college, om zodra er iets te melden valt over het stortplaats in Woltersum, dat wij dat ook richting uw raad melden. Dan agenda punt 5, inmiddels al agenda punt 5a, dat zijn de ingekomen stukken. Geen opmerkingen daarover. Agenda punt 5b, de informerende raadspunten. Ook daarover niet. Agenda punt 6, dat zijn de mededelingen vanuit het college. Die zijn er niet in de schriftelijke zin gedaan. Verbonden partijen en stand van zaken, gaswinningsdossier. Ik stel voor dat we dat straks maar even bespreken, want dan komt dat ook langs, voor zover u de actualiteit ook niet in de media hebt gevolgd. En dan zijn we toe aan agendapunt, voor agendapunt 7. Dat is de door de heer Kooistra aangekondigde motie. Meneer Kooistra, ik geef u het woord.
Ja, voorzitter. Namens alle partijen in de raad heb ik de eer u een motie aan te bieden. En dat gaat over een problematiek die is ontstaan rond, of die er eigenlijk al heel lang is, hè, rond de aardgaswinning. De motie is ingegeven door de overweging dat er voor de huidige systematiek blijvend onvoldoende vertrouwen is van de Groninger bevolking. En wat mij zelf aangaat ook, weegt heel zwaar, dat ik meen dat de gedupeerde Groningers aangetast worden in hun recht. Ik lees de motie voor. Die wordt op dit moment uitgedeeld. Dan zal ik even. Ik wacht even tot Piet zover is. Thank you. Goed, de motie wordt dus ingediend. Mede namens de partijen Algemeen Belang, PvdA, GroenLinks, CDA. En dus ook door mijn eigen partij, de ChristenUnie. De motie luidt als volgt. De Raad van de Gemeente Ten Boer bijeen op 19 april 2017. Overwegende dat, ondanks de bijna 2 jaar durende inzet van de Nationaal Coördinator Groningen, die is aangesteld om het vertrouwen van gedupeerde Groningers in het aardbevingsgebied te herstellen, er onvoldoende vertrouwen is in de huidige aanpak van de aardbevingsproblematiek, waaronder meer blijkt uit uitlatingen van zowel de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die heeft dat rapport uitgebracht op 30 maart, als uit die van zowel de Nationale Ombudsman als de Kinderombudsman, en dat dat vertrouwen zelfs is afgenomen sinds 2015. Tweede overweging, de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport van 30 maart 2017 dus behartenswaardige aanbevelingen heeft gedaan, met name waar het gaat over een volledig onafhankelijke aansturing voor de oplossing van deze problematiek door een zelfstandig instituut met wettelijke bevoegdheden om belangen af te wegen en besluiten te kunnen nemen. Constaterende dat het draagvlak onder de Groninger bevolking voor de huidige aanpak van de ontstane problematiek onvoldoende is om deze te schragen, het vigerende beleid fragmentarisch is en onvoldoende tegemoet komt aan het recht op veiligheid van de inwoners van Groningen binnen het aardbevingsgebied, terwijl aangebrachte schades door de bodemexploitant vooral procedureel worden beoordeeld in plaats van ruimhartig, gedupeerde inwoners door dit alles ernstig worden aangetast in hun rechten en alle vertrouwen in de overheid dreigen te verliezen, zonder dat zij daarbij voldoende mogelijkheden hebben om hun rechten af te dwingen, er onvoldoende toekomstperspectief is voor het getroffen gebied, ondanks de inzet van het college en de NCG door gebrek aan mandaat en middelen, het niet is gelukt om naar het gebied en naar de inwoners perspectief te bieden, verzoekt het college van de gemeente Ten Boer en de Nationaal Coördinator Groningen zich ook krachtig in te zetten voor de realisering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, zoals beschreven in het jongste onderzoeksrapport van voornoemde raad, waarbij de volgende elementen voor de raad erg belangrijk zijn. A. Er dient een onafhankelijk instituut voor met eigen wettelijke bevoegdheden en voldoende middelen te komen, naar voorbeeld van de in het rapport genoemde commissies, zoals de Herinrichtingscommissie Oost-Groningen, die het rechtsgevoel van de Groningers herstelt, onder meer door de toegang tot het recht te vereenvoudigen en daarbij gedupeerden actief te ondersteunen. Ook komt tot een ruimhartige schadeafhandeling die niet gericht is op procedurele precisie, maar op de menselijke maat voor alle gedupeerden, onverschillig of deze binnen of buiten het zogenaamde contourengebied leven, waarbij psychische schade uitdrukkelijk wordt meegenomen. Verder een afgewogen oordeel formuleert over een veilige gaswinning waarbij niet de contractuele verplichtingen voorop staan, maar het lijstbehoud van de inwoners. En tenslotte een breed toekomstperspectief formuleert en uitvoert voor het getroffen gebied. En vervolgens om dit besluit ter kennis te brengen van burgemeester en wethouders van de gemeente Ten Boer, de Nationaal Coördinator Groningen, betrokken gemeenteraden in de regio, provinciale staten, de Tweede Kamer, de Staten-Generaal en de Vaderlandse Pers. En gaat over tot de orde van de dag. Dus namens de fracties is het ondertekend door mijn persoon, Henk Kooistra, voor de PvdA door Rita Persman, voor het CDA door Ben Bos, voor GroenLinks door Theo de Wit en voor Algemeen Belang door René Staaien. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk even naar de overige leden van de raad of behoefte is aan nadere toelichting. Dat is meneer Staaien, meneer Bos. Dan begin ik bij meneer Staaien.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, is dit hier eigenlijk Noord-Korea? Want de manier waarop de minister van Economische Zaken met de mensen in het aardbevingsgebied denkt om te gaan, verwacht ik daar, maar niet in beschaafd land. Ik haal 3 acties uit de lijst. Er wordt met veel tamtam een onafhankelijke commissie schadeafwikkeling aangekondigd. Vlak erop komt een brief van minister Kamp dat EZ de onafhankelijke leden zelf zal benoemen en daarom de onafhankelijke arbiters en de contra-expertise niet meer nodig zijn. Een prachtig besluit via de Kamer genomen, de NAM gaat er tussenuit. Ja, het blijkt nu dat ze eigenlijk vooropgesteld wordt en de Groningse bevolking dus gewoon weer een plaatsje zakt op de ranglijst. Dan boven alles op het rapport Witteveen en Bos. Dat wordt wel zo gemakkelijk geaccepteerd door iedereen die iets met die schaalafwikkeling te maken heeft. Maar het gevolg van dat rapport is wel dat niet meer Shell de schade betaalt, maar de gedupeerde inwoners er zelf opdraaien. Rechtstreeks of via de lokale belastingen. Voorzitter, na de dialoogtafel en 2 jaar nationaal coördinator is vertrouwen in de toekomst van de regio nog veel verder afgenomen. En het draagvlak is vrijwel volledig verdwenen. Als het niet is door te weinig resultaten bij de schadeafwikkeling, dan komt toch wel door de bottenkampbijl uit Den Haag. De onderzoekraad voor veiligheid heeft over een groot wantrouwen in de overheid. Ja, in Den Haag, in de nationaal coördinator, maar ook al in het lokaal bestuur en in de lokale politiek. Dus in ons. Volgens ons moet er een sterk signaal vanuit het gehele gasgebied naar de nationale politiek gaan en vooral ook naar informateur Schippers. Zo kan het niet langer. Zet hier iets neer dat macht en geld heeft. Gekozen, aangestuurd en gecontroleerd door de lokale politiek vanuit provincie, waterschap en gemeente. Geef het voldoende geld vanuit Rijk voor de schades, voor de waardevermindering en de versterking van de huizen. En laat de regering dat maar terug proberen te vorderen bij die oliemaatschappijen. Maar niet rechtstreeks hier vandaan. In tegenstelling tot wat de pers beweert, heeft algemeen belang beslist niet als doel om personen aan te vallen en dat beetje wat er al is bereikt af te breken, waardoor we weer 2 jaar achteruit zouden worden gezet. Maar vorm het bestaan er toch om tot iets dat echt werkt en meer resultaat bereikt. In 1 kreet, laat de NCG-leeuw niet alleen brullen, maar laat hem ook bijten. Dank u.
Dank u wel, meneer Bos.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, graag wil de fractie van het CDA een toelichting geven waarom wij deze motie belangrijk vinden. Vele malen hebben wij in raad en commissievergadering met elkaar gesproken over de aardbevingsproblematiek in relatie tot de gaswinning. Bij het nemen van meerdere beslissingen zochten wij naar onze rol als gemeenteraadslid, naar onze verantwoordelijkheid en naar onze bevoegdheden. Veelal was dat onduidelijk. Natuurlijk mochten wij een mening geven over bepaalde beleidsdocumenten en hebben wij een zienswijze opgesteld en ingediend op het meerjarenprogramma aardbevingen en kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen. Maar toch, voorzitter, het gevoel van serieus genomen worden ontbrak. Voorzitter, het eerste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid verscheen in februari 2015. Enkele belangrijke conclusies waren: er is niet zorgvuldig omgegaan met de veiligheid van de Groningse burgers in relatie tot de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen. En een geconstateerd verlies van vertrouwen, wat mede veroorzaakt wordt door slechte communicatie over de aardbevingen en de schadeafhandeling. Kritiekpunten die wat ons betreft niets en duidelijkheid te wensen overlaten. Voorzitter, en nu zijn we ruim 2 jaar verder. En de vraag is, waar staan we nu? En natuurlijk zijn er in de tussentijd ook zaken aangepakt. Er is een nationaal coördinator gekomen. Er is gestart met een versterkingsoperatie. Maar wezenlijke zaken zijn nog steeds niet goed geregeld. Er is nog steeds veel onvrede over het proces van schadeafhandeling. De aandacht richt zich veel te veel nog op procedures. En te weinig naar de behoeften en gevoelens van de gedupeerden. Wie gaat nu waar over? En hoe onafhankelijk is eigenlijk onafhankelijk? Is nu het vertrouwen in de overheid verbeterd? Meerdere zaken die nu bereikt zijn, zijn afgedwongen of door de Raad van State, of door de rechtbank Noord-Nederland en de Tweede Kamer. Maar, voorzitter, om er ook even met uw woorden te spreken, alles moet worden bevochten. De overheid is toch voor de burgers en niet andersom. Ondanks alle inspanningen is het vertrouwen alleen maar minder geworden. En dat is nu ook de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport van maart dit jaar. En je vraagt je natuurlijk wel eens af waar de overheid leert van haar eigen fouten. Kijkend naar de meest recente ontwikkelingen is het meest opvallend dat minister Kamp op Goede Vrijdag jongstleden een brief stuurde naar de Tweede Kamer, waarin hij aangeeft dat hij zelf de nieuwe onafhankelijke schadecommissie gaat instellen. En voorts meldde hij in de brief dat de arbiter aardbevingsschade komt te vervallen, evenals de second opinion. Ook de wijze van afdoening van de vele schades buiten ons contourgebied. En wij denken dan aan het rapport Witteveen en Bos. Wordt door vele gedupeerden ervaren als onrecht. Onrecht wat hen wordt aangedaan. Voorzitter, als de minister meent met deze maatregelen het vertrouwen terug te herwinnen, dan slaat hij wat ons betreft volledig de plank mis. Als CDA-fractie steunen wij de motie, omdat wij van mening zijn dat er veranderingen moeten komen in de aanpak van het gaswinningsdossier. De aanbevelingen genoemd in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn daartoe een goede basis om hiermee te starten. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan meneer De Wit.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks heeft deze motie ondertekend omdat we vinden dat in de aanbeveling van de onderzoeksraad, omdat we daar ons in kunnen vinden, onderzoeksraad voor de veiligheid. Door het gebrek aan middelen en mandaat van de NCG kan de burger in het aardbevingsgebied niet meer normaal functioneren. De schade is te groot geworden. Wie dwingt de schadeveroorzaker tot passende oplossingen? Wat mag de burger van zijn bestuur verwachten? Toch minstens dat hij zich veilig voelt thuis. Het gebied heeft middelen en een mandaat nodig om burgers schadeloos te stellen en perspectief te geven. Tot nu toe is dat onvoldoende het geval geweest en een krachtig signaal zoals deze motie kan erbij helpen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Pestman.
Hoe diep kan de Nederlandse overheid zinken? In 2013 werd een recordhoeveelheid gas uit de bodem gehaald, terwijl het staatstoezicht op de mijnen had geadviseerd de gaswinning zo snel mogelijk, zoveel mogelijk naar beneden bij te stellen. De rechter oordeelde later dat de staat de Nederlanden een onrechtmatige daad had begaan door in dat jaar zoveel gas te winnen. Begin april zag de Groninger Bodembeweging zich genoodzaakt om naar de Mensenrechtencommissie van de VN te stappen om aandacht te vragen voor de problemen van de Groningers. Problemen waar de overheid verantwoordelijk voor is. In het programma Brandpunt van 13 april jongsleden vat gedupeerde Sijbrand Nijhoff het probleem in enkele woorden samen. Hij zegt in die uitzending: wie is onze vijand? Onze eigen overheid nota bene. De overheid beschermt ons niet. Veiligheid bieden aan de inwoners is de eerste taak van elke overheid en diep ligt verzaakt de Rijksoverheid in onze provincie al ruim 50 jaar. En daar blijft het niet bij. We worden ook volledig in de steek gelaten nu de problemen van de gaswinning steeds duidelijker zichtbaar worden. Huizen en boerderijen in de stutten en mensen die geestelijk en financieel steeds meer in de knel komen. Geen wonder dat de woede en de wanhoop groeien. Eind maart concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de maatschappelijke onrust groot is en dat de huidige aanpak niet bijdraagt aan het herstel van vertrouwen van de inwoners van Groningen. De Nationale Ombudsman concludeert ook dat het niet goed gaat met het vertrouwen in Groningen en de Kinderombudsman maakt zich zorgen over de kinderen en de jongeren. Het is toch onvoorstelbaar dat we het hier over Nederland hebben. En toch is dat zo. De druppel die wat ons betreft de emmer doet overlopen is het onderzoek van Witteveen en Bos. Geen enkele beschadiging in het buitengebied, maar dan ook echt helemaal geen, is veroorzaakt door de aardbevingen. En dat terwijl iedereen begrijpt dat huizen, boerderijen en bedrijven beschadigd kunnen worden door de mijnbouwactiviteiten die in deze provincie plaatsvinden. Uit monitoring is gebleken dat de zeedijk bij Lauwersoog in beweging kwam door de beving bij Huizingen. Het spreekt voor zich dat de panden in de omgeving eenzelfde beweging maakten. Natuurlijk zijn ze dus beschadigd, ontzet, etc. Maar niet volgens Witteveen en Bos en niet volgens de Nationaal Coördinator Groningen, want het is buitengebied. Buitengebied. Wij kennen in de provincie Groningen Veendam, Loppersen, Haren, Ten Boer, Scheemda, Delfzijl. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wat we in deze provincie niet kennen is een binnengebied en een buitengebied. Sterker nog, die termen willen we nooit weer horen. In de provincie Groningen vinden mijnbouwactiviteiten plaats en die mijnbouwactiviteiten richten schade aan. Een schade die ruimhartig vergoed moet worden. In navolging van de Onderzoeksraad voor Veiligheid willen wij een onafhankelijk instituut, volledig los van economische zaken en NAM. Het uitgangspunt moet vanaf nu zijn: wat willen wij? Het moet voor ons als inwoners van Groningen weer leefbaar worden en dat betekent dat de veiligheid van burgers gewaarborgd wordt. Dat de inwoners ontzorgd worden doordat schade ruimhartig vergoed wordt. We doen een voorstel. Tot een bedrag van 10.000 euro moet een erkende aannemer schade door mijnbouw kunnen herstellen zonder uitgebreide procedures. Hij doet voor reparatie melding en dan kan er binnen 2 weken een steekproef plaatsvinden. Na die 2 weken vindt de reparatie plaats. Achterstallig onderhoud moet ook worden meegenomen. Achterstallig onderhoud komt ook voor op de Veluwe, maar daar gaan ze daar geen huizen in stutten. Er is hier voor 300 miljard euro uit de bodem gehaald en er is hier bijna niets geïnvesteerd. Het mag dus iets kosten, want de ellende die mensen hier meemaken is onbeschrijfelijk. En er moet meer dialoog komen. Raadsleden en maatschappelijke groeperingen moeten steeds betrokken worden. Wij willen sterker uit deze strijd tevoorschijn komen. Groningen wordt de eerste energie-neutrale provincie. Er komen expertisecentra, de rug krijgt extra leerstoelen, de werkgelegenheid neemt toe, etc. Kortom, er moet weer perspectief zijn. Wij danken de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman voor de betrokkenheid die uit hun rapporten spreekt. Dank u.
Dank u wel, dank voor uw bijdrage. Misschien even, ik zou normaal gesproken iemand anders gevraagd hebben om de voorzittershamer even over te nemen als ik zelf portefeuillehouder ben. Maar aangezien meneer Staaien woordvoerder is en meneer Rehberg afwezig is, hou ik mezelf even vast. En ik zal dat zo neutraal mogelijk proberen te doen als voorzitter en mijn rol als voorzitter en portefeuillehouder proberen te scheiden. Laat ik beginnen met de opmerking en die kan ik namens het hele college maken. Maar ik maak hem ook vanuit mezelf dat ik het erg eens ben met de strekking van de motie. Dus daar kunnen we denk ik heel kort over zijn. En toch wil ik er wel even iets over zeggen van wat dan de overweging ook zijn, waarom dat ik u daarin ook heel erg steun. Vanaf het moment dat erkend is dat de gaswinning schade veroorzaakt, en dat is nog niet zo heel erg lang geleden trouwens, dat dat erkend is, en het is nog korter geleden dat het volmondig erkend werd, is de schade steeds als een privaatrechtelijke aangelegenheid aangepakt. Dat is overigens heel sterk ingegeven door de minister, door het kabinet. Er is een partij die schade veroorzaakt door een activiteit, en die partij moet ook die schade vergoeden, en degene die schade heeft moet zich maar met die partij verstaan. En we weten allemaal waar dat toe heeft geleid. Zeker toen in 2013 na het rapport van de SODM, het eerste rapport van de SODM, toch wel een beetje de opdracht kwam van de minister dat er ruimhartig vergoed moest worden. Dat was voor 2013 wel anders. Is er een hoos aan schadeaanvragen binnengekomen. En dat waren er zoveel dat die niet op een fatsoenlijke manier verwerkt konden worden. En die achterstand die toen is ontstaan, die is eigenlijk nog steeds niet op een fatsoenlijke manier weggewerkt. Ik denk dat dat een van de eerste problemen is waar we mee te maken hebben. Naast dat dat een hoos was, is die ook niet zorgvuldig afgewerkt. Want u kent de verhalen, ik ken de verhalen van mensen die zeggen van ja, bij mij was dit geen schade en bij mijn buurman is dit wel erkend als schade. Dus daar zat willekeur in, afhankelijk van welke expert langskwam. Het systeem wat daarna is uitgerold, ook voor de versterking met de Nationaal Coördinator, is nog steeds heel erg gericht geweest, en een aantal van u hebben dat in de bijdrage ook gezegd, heel erg gericht geweest op het proces en op de techniek. En veel te weinig, misschien zelfs nog wel niet, op de menselijke maat. En dat is echt noodzakelijk om de problemen op een goede manier aan te kunnen pakken. En ik denk ook dat u gelijk heeft als u zegt van op de huidige zeg maar technisch ingezette manier alleen maar dit probleem benaderen. En ik zeg dus heel duidelijk alleen maar op die technische manier dit probleem benaderen. Gaat het probleem niet oplossen en gaat dus ook het vertrouwen niet terugbrengen. Dus in die zin is er absoluut meer nodig dan dat. En de aanzet die u doet, hè, eigenlijk hoor ik het een aantal van u zeggen, het gaat om 2 essentiële dingen. Het gaat om de mogelijkheden, om uitvoeringsmogelijkheden, doorzettingsmacht, en het gaat om middelen, het gaat om geld. Dat zijn 2 essentiële dingen die daarvoor nodig zijn. En er hoort een organisatie bij die dat doet, die dat organiseert. Maar ik denk ook dat het van belang is dat nagedacht wordt over hoe het probleem wat een omvang heeft, wat we in Nederland denk ik niet kennen. Dus als je kijkt over hoeveel woningen het gaat, over hoeveel mensen het gaat, hoe je dat op moet gaan lossen. En die oplossing Die zou je dan, denk ik, misschien ook al een beetje buiten de lijntjes moeten gaan zoeken. En toevallig, en ja, toeval bestaat niet, maar de elektronische editie van Binnenlands Bestuur deze week staat een artikeltje in over Moerdijk. Van paniek tot perspectief. In 2013 werd er nog geconstateerd van nou, dat dorpje Moerdijk, dat heeft eigenlijk geen toekomst meer en dat kan beter worden opgeheven. En dan moet ik u bekennen dat ik het, of moet ik u vertellen dat ik het dorp Moerdijk goed ken. Ik ben daar niet zo vreselijk ver uit de buurt opgegroeid. En als klein jochie ging ik dan met mijn oom, die toevallig ook Dreje heette. Dus hij was wel redelijk gek met mij natuurlijk, met zijn kleine neefje die ook nog naar hem heette. Gingen wij regelmatig op zondag even met de auto Moerdijkbrug over. Ja, de Moerdijkbrug. Naar Moerdijk, want de visboer daar had de lekkerste patat in de buurt. En zoiets zet zich dan toch in je herinnering. En ik heb dus ook gezien, want dat was ook in diezelfde periode, dat zeg maar zo'n vanaf de midden jaren 70, dat hele industrieterrein, dat was eerst Shell Moerdijk, en dat is een enorm petrochemisch haven en industriegebied geworden, wat zich zeg maar helemaal om dat dorp heen genesteld heeft. 2013 dus, het advies. Overigens, en dat was dus ongeveer hetzelfde jaar als waarin wij het SODM-advies kregen. Het advies van, nou, hef dat dorp maar op, koop mensen maar uit en sloop het maar, want dat wordt niks. En er is dus een garantieregeling gekomen. Je zou het een opkoopregeling moeten kunnen noemen, maar dat is het niet. Het is een garantieregeling. Mensen die er weg willen, die kunnen voor 95% van de boswaarde van 2012 hun huis verkopen. Die garantie hebben mensen. En wat blijkt vervolgens? Er is eigenlijk niemand die weg wil. Want iedereen vindt het prima wonen daar. Ze zijn eraan gewend, ze weten niet beter. Alleen de angst die er zit, de onzekerheid die het met zich meebrengt van ja, als ik hier weg wil, kan ik wel weg? Kan ik mijn huis verkopen? Is dat wel mogelijk? Verlamde mensen totaal. Ik zeg niet dat die oplossing van Moerdijk één op één hier naartoe vertaald kan worden, maar het zou wel een manier kunnen zijn waarop je mede, en ik nogmaals, ik zeg mede, het is niet de enige oplossing, mede het probleem wat hier is, zou kunnen oplossen. Wat heb je daarvoor nodig? Dan heb je dus doorzettingsmacht voor nodig en dan heb je dus middelen voor nodig. Dus in die zin denk ik van dat het heel goed is dat u ook unaniem dat geluid laat horen. Ik ben ook blij dat ook in andere gemeentes dat geluid naar voren komt. Ik begrijp dat vanavond er ook een extra statenvergadering is. Want hoe breder we dat geluid als regio gezamenlijk laten horen in Den Haag, juist op dit moment nu dat er een nieuw kabinet geformeerd wordt, en juist ook nu op het moment dat er partijen in zitten die zich in ieder geval in de vorige periode, toen ze in de oppositie zaten, heel duidelijk hebben uitgesproken wat ze daarover wilden, denk ik dat het ook nu zaak is om dat onder de aandacht te brengen en die middelen en die mogelijkheden die daarvoor nodig zijn ook daadwerkelijk te bewerkstelligen. Dus wat mij betreft, maar ook wat het college betreft, brede steun voor deze motie. Net zo breed als bij u in de raad. Dat gezegd hebbende, dan zet ik nu weer even mijn pet van voorzitter op. Zijn er leden van de raad die in tweede termijn willen reageren? Meneer Kooistra? Meneer Kooistra, u hebt het woord.
Ja, ik heb behalve het voorlezen nog maar heel weinig gezegd, dus een beetje aan de beurt misschien. Nou, ik wil eerst de raad danken voor de brede steun natuurlijk en ook het college. Ik heb er ook niet zo heel geweldig veel aan toe te voegen. Alle dingen zijn wel gezegd. We moeten ons wel realiseren, denk ik, waar de voorzitter spreekt in zijn portefeuilleschap over doorzettingsmacht en middelen. Dat de motie wel iets verder gaat. Om het maar eens wat plastisch te omschrijven. Bewoners voelen zich onveilig. Dat is een ding. Sommigen wonen in een wrak van een huis. Dat zijn eigenlijk dingen waar we op dit moment niet zo geweldig veel meer aan kunnen doen. Want dat is een gegeven. We weten ook dat er 1000 bevingen zijn geweest. Dat er wellicht nog 1000 komen, nog meer. Dat zou zomaar kunnen. Dus er zal ons nog van alles overkomen. Er kunnen ook zware bij zijn. Dus het gevoel van onveiligheid is volkomen terecht. En dat zal ook voorlopig wel blijven. Dat kan eigenlijk niet anders. Vervolgens moeten we ons realiseren dat hier 50.000 huizen in een gebied staan, waarvan eigenlijk nog niet één huis is gebouwd met de bedoeling om het in een aardbevingsgebied te zetten. Dus al die huizen zijn tot op zekere hoogte totaal ongeschikt om hier te staan. En dat brengt ook een stukje onveiligheid met zich mee, want ja, dat soort huizen kunnen op een gegeven moment inzakken. Dat is een ding. Nou, maar daar kunnen we allemaal nog niet zo geweldig veel aan doen, want dat is al gebeurd. Nu is het probleem dat er een instituut is dat het probeert op te lossen met onvoldoende middelen enzovoort en onvoldoende doorzettingsmacht zeker. Er komen experts langs en die zeggen maar van alles, hè, dus daar zit die willekeur in. Dus daar moeten we ook vanaf, zeker. Dus dat is ook allemaal een beetje. Het heeft ook iets te maken met een stukje amateurisme. En een stukje zoeken hoe het wel moet. En ik. Kijk, deze motie is ook zeker niet gericht tegen het Instituut Nationaal Coördinator. En ook niet tegen de heer Alders in persoon. Want dat zou ook al heel raar zijn. We zouden weer een eigen vlees snijden. Want wij maken een deel uit van het Nationaal Coördinator Groningen. Maar het is een vraag om meer. En dat is eigenlijk het derde waar ik dan op kom. Wat wij vooral willen, is dat de Groningers recht gedaan wordt. Want als je eerst eens door een ander. Hè, kijk, als er iemand om jouw mooie auto heen loopt en dan met een voorhamer deuk in slaat, dan is dat wat. Hè, maar als dan vervolgens blijkt dat de man met de voorhamer de politieagent is waar hij aangifte gaat doen, dan is dat heel vervelend. En als dan tenslotte blijkt dat ook de rechter en de politieagent onder een hoedje spelen, bij wijze van spreken, dan ben je aan het eind van je Latijn op een gegeven moment. En dat zijn veel Groningers ook, want er wordt hun geen recht gedaan. En dat is een fundamentele poot die toegevoegd moet worden. Je zou je bijvoorbeeld kunnen afvragen waarom de arbiters die nu rondlopen, waarom die vallen onder de Nationaal Coördinator en niet onder de rechtbank Noord-Nederland. Alleen al het feit. Het gegeven, stel dat dat zou kunnen, hè? Ik ben geen jurist, maar alleen al het enkele feit dat de rechtbank Noord-Nederland zich daarover zou ontfermen, zou het rechtsgevoel van de Groningers al versterken. En dat zou dus een goede zaak zijn. Dus je moet iets hebben met voldoende autoriteit naar Den Haag toe, maar ook naar het gebied toe, met een soort, wat mij betreft, een democratische legitimatie, die het vertrouwen van de bevolking herwint, niet in de zin van nu zal er niks meer gebeuren, maar nu wordt ons recht gedaan. Dat is belangrijk. Want iedereen beseft dat, nou ja, goed, wat ik net gezegd heb. Dus in die zin is de motie bedoeld. De motie is bedoeld om iets toe te voegen, niet om iets af te breken. En dat, ik hecht er zeer aan om dat uit te spreken. Dank u wel.
Nou, dank voor deze aanvulling, meneer Kooijster. Nee, ik ben het met u eens en ik ben ook maar ingegaan op een aantal hartekreten, zou ik het bijna willen zeggen, die vanuit de fracties naar voren zijn gekomen. Maar wat ik er in ieder geval aan zou willen toevoegen, en ik denk misschien dat het onvoldoende is, zoals ik uw betoog dan samenvoeg, maar welke oplossing er ook gekozen gaat worden, die moet gedragen worden door de regio. En in welke vorm dat dan gebeurt en hoe dat draagvlak gezocht moet worden. Daar heb ik absoluut geen blauwdruk voor. Maar als er een oplossing komt die niet gedragen wordt door de regio, dan moet je er zelfs niet aan beginnen, want dan gaat het niks oplossen namelijk. Dan is het geen oplossing, dan is het weer een dictaat. En dat moeten we absoluut voorkomen. En één ding in uw betoog, dat onderschrijf ik ook. U zei van ja, noem het een zeker amateurisme. Nou ja, amateurisme is liefhebberij. Dat is het, denk ik, niet het goede woord. Dus u bedoelt van ja, het is.
Het is heel fijn als een professional ook een liefhebber is.
Nou ja, dus in absoluut. Die zin gaan we ook dat klopt. Zijn. Maar toen zei u van ja, het is ook een zoeken naar. En dat is denk ik ook zo. Daarom zei ik ook van. Het is een opgave van een omvang die zijn gelijk in Nederland niet kent. Dus we zullen echt het oplossen van het probleem zal een zoeken naar zijn. En we moeten ook niet met elkaar de illusie hebben. Dat is dan maar even de disclaimer die ik zeg, dat we zeg maar een briljant idee hebben waarmee we alle problemen, waarmee we alle problemen oplossen. Ook dat zal een zoeken na zijn. Maar ik ben helemaal met u eens dat het absoluut noodzakelijk is dat er gezocht wordt naar een oplossing, dat die wegkomt uit het strikt technisch en juridische vlak waar die nu in zit. Nogmaals, dat deel van dat technisch en juridisch heb je absoluut nodig. Je moet wel een zekere basis hebben. Maar het moet verder gaan dan dat. En dat moet iets zijn wat gedragen wordt in de regio. En de opmerking die u maakt over de toegang tot het recht, die kan ik alleen maar volledig onderschrijven. Want dat moet onderdeel uitmaken van zo'n oplossing. Want mensen moeten inderdaad zien dat hun, als dat nodig is, als je er niet uitkomt, dat je toch recht gedaan kan worden. En dan is het natuurlijk ook altijd zo, maar ook dat weet u, dat ook een rechter een uitspraak kan doen waar je het niet mee eens kunt zijn. Maar dan heb je wel netjes en zorgvuldig het proces doorlopen. En dat is wat nu ontbreekt. Dus dat onderschrijf ik volledig.
Ja, ik dank u zeer. Wij zijn het eens. Ik denk dat in Groningen ook iedereen beseft dat niet alles te herstellen is. Er zijn gewoon dingen gebeurd. Er zijn dingen fout gelopen. Ja, dat is waar. En wat u ook zelf aangeeft over die zoektocht. Ja, ik hoop dat deze motie daar onderdeel van uitmaakt. Ja, meer is het ook niet. Ik heb niet de illusie dat nu plotseling inderdaad alles opgelost is. Of alles opgelost zal worden. Of iets dergelijks. Ook straks zullen er weer grenzen afgesproken moeten worden. Weet ik waar allemaal. Maar als volksvertegenwoordiger, als raad, moeten wij er toch aan hechten om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de rechten van de bewoners. En dit is slechts een poging daartoe. Dank u wel.
Ik heb daar niks aan toe te voegen. Dus ik ga gewoon een misschien wat zinloze vraag stellen, maar zijn er leden van de raad die aantekening of stemming wensen over de motie? Dat verwacht ik eigenlijk niet, gezien die raadsbreed is ingediend. Dan constateer ik ook dat de motie raadsbreed is aangenomen. Dan wil ik graag overgaan naar agenda punt 7. Ik stel aan de orde de toekomstvisie van het Koopmansplein. En ook daar kijk ik de kring rond. Meneer Staaien, meneer Bos, meneer De Wit, meneer Lode en meneer Haanstra. Meneer Bos, u hebt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wij praten vanavond over de toekomstvisie van Koopmansplein. Voor veel ten boosters is de Koopmansplein belangrijk en waardevol. Het startte als een nieuw winkelhart van ten Boer en ook met grote verscheidenheid aan winkels. En we zijn nu ruim 9 jaar verder en we worden geconfronteerd met leegstand. Een probleem dat hardnekkig is, getuige de lange periode dat de voormalige Rabobank nu leeg staat. En het probleem wat zich voordoet in vele gemeenten. In het rapport bij dit raadsvoorstel wordt voor de leegstand meerdere oorzaken genoemd. Wat ons betreft is interessant de vraag in hoeverre wij als lokale overheid mee kunnen helpen om het Koopmansplein weer te laten bloeien. Voorzitter, in Ten Boer hebben wij een drietal locaties waar detailhandel en andere vormen van bedrijvigheid zijn geconcentreerd. Wij als fractie van het CDA vinden het belangrijk dat nieuwe ondernemers zich gaan vestigen op het Koopmansplein. Wij stellen dan ook voor om de bestemmingsplannen voor vestiging voor nieuwe detailhandel in de raad met elkaar te bespreken en kijken naar mogelijkheden en aanpassingen op dat terrein. Graag een reactie van de portefeuillehouder. En dan voorzitter de ondernemersvereniging. Voorzitter, het is erg jammer dat de ondernemersvereniging geen actieve leden heeft en dat er geen enkele onderlinge binding is. Kennelijk berusten zij in deze situatie, wat wij toch wel bijzonder vinden. In de gesprekken die ik met enkele van hen voerde, en mooi dat enkele hier ook aanwezig zijn, gaven zij dit zelf ook aan. Als ook de ondernemers het belang inzien van de noodzakelijke veranderingen, dan zullen ook zij veel inventiever
en actiever hun rol moeten oppakken en veel sterker het wijgevoel als de collectieve zin van de onderneming moeten laten zien. Misschien is het een goede suggestie om enkele ondernemers die door henzelf worden voorgedragen te betrekken bij de werving en selectie van een mogelijke projectleider. En vervolgens met deze toekomstige projectleider een plan van aanpak op te stellen wat recht doet aan de wensen van onze burgers. Aan de wensen van de ondernemers zelf en aan de ontwikkelingen van het totale gebied. En dat plan vervolgens te communiceren met alle winkeliers. Dat betekent samen verantwoordelijkheid nemen en het individuele belang inruilen voor het collectieve belang. Voorzitter, wat ik mis in het rapport is het koopgedrag van onze burgers in de buitendorpen. En dan met name gericht op de supermarkten. Gaan het de boersters uit Garmerwolde naar Leeuwenborg? En gaan het de boersters uit Thesingen naar Bedum? En misschien uit Den Post of Winneweer naar Loppersum? En mocht er het geval zijn, is daar iets over bekend? En maar vooral ook de vraag, wat kan dat dan? Waar hebben die daar meer te bieden dan onze supermarkten in Ten Boer? Ten slotte, voorzitter, vinden wij het ook erg belangrijk dat met de verhuurders wordt gesproken over de huurprijzen. Dat zou immers ook leegstand kunnen voorkomen. U vraagt aan ons om in te stemmen met de toekomstvisie van Koopmansplein en instemmen met het mogelijke aantrekken van de projectleider. In principe staan wij daar niet onwelwillend tegenover. Daarbij willen wij zeker een kanttekening maken. Wij vinden het noodzakelijk dat de andere partijen, winkeliers, vastgoedeigenaren, hun verantwoordelijkheid oppakken, zowel in financiële als in fysieke zin. Het beschikbaar stellen van een budget voor de projectleider is onderdeel van een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar alle partijen. Tot zover. Dank u wel.
Dank u wel, meneer De Wit.
Dank u wel, voorzitter. Het Koopmansplein blijkt zich ontwikkeld te hebben tot een winkelcentrum met een focus op zogenaamde dagelijkse boodschappen. Veel klanten doen ook elders inkopen, net ook gezegd. Uit onderzoek blijkt dat de geïnterviewde klanten redelijk tot zeer tevreden zijn met deze functie. Over de infrastructuur, en dat is toch eigenlijk de belangrijkste rol van de gemeente, zeggen de mensen dat dat wel goed zit. Alleen nu nog fietsen fatsoenlijk kunnen parkeren en dan is alles redelijk in orde. Althans, wat betreft de infrastructuur. De kritiek, die richt ze vooral op een gebrek aan beleving, uitstraling, diversiteit in winkelaanbod, een terras en dergelijke. Dat zijn zaken waar normaal gesproken de ondernemers voor zorgen. In het onderzoek geven ze aan, die ondernemers, dat ze daar wel aan moeten doen via samenwerking. Ze wensen zelfs een samenwerking met dorpsbelangen en andere verenigingen. Mooi, prima. Maar het grote probleem lijkt hier juist ook te liggen, de onderlinge samenwerking. Dat lijkt juist het grote probleem, de onderlinge samenwerking. Kennis delen scoort laag. Collectieve activiteiten ontbreken. Dat zijn nou net de zaken waar de mensen beleving uithalen, uitstraling, diversiteit en dergelijke. Een visie op Koopmansplein vraagt ook een visie op het winkelaanbod elders in Ten Boer. Uit de toekomstvisie kan ik moeilijk opmaken of de winkeliers elders in het dorp of in de gemeente de rol van het Koopmansplein ondersteunen. Dat kan ik er gewoon niet uithalen. Kan de wethouder daar iets over zeggen? Als er gevraagd wordt om winkels te concentreren op het plein, dan moeten we ook weten wat daarvoor de belemmeringen zijn voor mensen die daar niet gaan zitten. En dat mis ik in deze rapportage. De belangen van de eigenaren van de winkelpanden voor zo'n winkelcentrum zijn natuurlijk heel groot. Wat voor een bijdrage wordt van deze groep verwacht om de zaak op te peppen? En nu het budget voor het aantrekken van een projectleider. De ondernemersvereniging is tot nu toe niet in staat geweest zelf voldoende initiatieven te ontwikkelen. Ja, meneer Bossi gaf het net ook aan. Dat zijn beroep op de gemeente is begrijpelijk. Ook voor de gemeente is een goed functionerend Koopmansplein een belangrijke voorziening voor de burgers. Maar wat moet die projectleider dan doen? En vooral, wat moeten de resultaten zijn van die activiteiten die allemaal genoemd zijn in het rapport? Het zijn allemaal activiteiten, maar wat is dan het resultaat vanaf pagina 39? Wij steunen dit voorstel wel als de ondernemers ook hun deel doen. De resultaten van de projectleden zullen over een half jaar zichtbaar moeten zijn in de vorm van een gedeelde visie, gedeelde doelen van ondernemers, eigenaren en misschien zelfs ook van de dorpsorganisaties. Dat kan zich dan concentreren in een activiteitenprogramma voor het plein. Mochten de ondernemers hiertoe niet in staat zijn, dan heb ik twijfels over het mogelijke effect van een grootschalige herinrichting die daarna komt. Dus ik verwacht wel dat over een half jaar, als zo'n projectleider is aangesteld, dat we daar wat meer zicht op kunnen krijgen en dat we dat kunnen meewegen in de activiteiten voor een herindeling. Dank u wel. Meneer Richting.
Dank u wel. Meneer Lode.
Ja, dank u voorzitter. De uiteindelijke doelstelling voor het realiseren van een nieuw centrumplan was winkels en voorzieningen in Ter Boer te concentreren in het hart van het dorp. Ondanks dat de beoogde doelstelling toen niet voor 100% is gehaald, waren de eerste jaren na realisering een succes te noemen. Maar nu moeten we helaas constateren dat we nu aan het Koopmansplein met lege winkelpanden te maken hebben. Ook zien we de laatste jaren dat de versnippering van winkels en horecagelegenheden in Ter Boer weer is toegenomen. Dit is natuurlijk mede toe te schrijven aan de economische crisis, de opkomst van de webwinkels en de hoge huurprijzen aan de Koopmansplein. Voor dit laatste zouden de vastgoedeigenaren een grote bijdrage kunnen leveren om de huurprijzen naar beneden bij te stellen. Ook zijn we van mening dat de bestemmingsplannen moeten worden aangepast om verdere versnippering tegen te gaan. Maar dit mag niet ten koste gaan van de al reeds gevestigde ondernemers. Het zal daarom ook nog een hele opgave worden om met tijd te keren. Maar niets doen betekent alleen maar stilstand en vervolgens de achteruitgang. Maar, alvorens wij kunnen instemmen met het voorstel, is onze fractie van mening dat het college eerst een gesprek moet aangaan met de vastgoedeigenaren en de winkeliers. Hieruit moet blijken of zij ook bereid zijn hun inzet en financiële verantwoordelijkheid bij te willen dragen. Wanneer vervolgens uit dit gesprek blijkt dat hiervoor draagvlak is, dan is naar onze mening de basis gelegd. Vanuit deze basis kan de projectleider dan samen met alle betrokken partijen verder gaan bouwen en het centrumplan weer een kloppend hart dorpshart te maken. Tot zover.
Dank u wel, meneer Haanstra.
Dank u wel, voorzitter. Er is een toekomstvisie opgesteld welke het kader vormt voor een actieplan om het Koopmansplein toekomstbestendig te maken. De problematiek rondom de exploitatie van het Koopmansplein wordt in de toekomstvisie helder weergegeven. Ook de voorgestelde oplossingen zijn helder verwoord en spreken ons wel aan. In de toekomstvisie is opgenomen dat er nog een uitgewerkt plan aan de raad zal worden voorgelegd, waarin ook de rol die de ondernemers en de vastgoedeigenaren willen en kunnen spelen wordt aangegeven. Onze fractie is hier wel benieuwd naar. Het aanstellen van een projectleider lijkt ons nu op zijn minst wat voorbarig en uiteindelijk misschien ook niet nodig. Ook is in het visiedocument niet helder omschreven hoe de inzet van de projectleider wordt vormgegeven en wat de financiële bijdrage en de inzet van de winkeliers en vastgoedeigenaren gaat zijn. Alvorens het geld uit te geven zouden wij graag het voorgaande uitgewerkt willen zien. Wij snappen dat in de verdere uitwerking tijd gestoken moet worden, maar dat zou naar onze mening ook ambtelijke tijd kunnen zijn en geen dure externe. Daarvoor kan wat ons betreft eventuele ambtelijke capaciteit met geld uit de DVO-reserve beschikbaar worden gesteld. Met de inzet van een externe projectleider voor de duur van een half jaar loop je risico daar waar het gaat om het vasthouden van een sterk samenwerkingsverband tussen de ondernemers. Na een korte opleving zakt de boel mogelijk snel weer in elkaar. Het ontbreekt nu aan de juiste cultuur van samenbinding tussen de ondernemers. Ieder handelt vanuit zijn eigen eilandje. Dit kreeg ik ook terug in de gesprekken die ik heb gehad met 6 ondernemers op het Koopmansplein. Wil je dit blijvend veranderen, is er meer dan een half jaar ondersteuning nodig. En op dit moment is er onder de ondernemers nu niemand die de kar kan of wil trekken. In de toekomst zullen ze echter op eigen kracht verder moeten. Het gebruik van ambtelijke capaciteit zou dan mogelijk ook wat langer ingezet kunnen worden. Mogelijk kan er nog gebruik gemaakt worden van de kennis vanuit het platform de Groninger Retail Academy. Er is door de gemeente al een bedrag gevraagd uit de beschikbare gelden van het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen. Hiermee kan dan de herinrichting van het Koopmansplein worden gefinancierd. De aanbevelingen in dit visiedocument kunnen wij onderschrijven.
Wij zien dan ook, wanneer de aanvraag wordt toegekend, het voorstel van een nieuw ontwerp voor het Koopmansplein met belangstelling tegemoet. Dan nog een aantal opmerkingen en suggesties. Is een subsidieregeling voor startende ondernemers, bijvoorbeeld met betrekking tot de huur, een optie? Of zijn er mogelijkheden dat de gemeente een pand huurt voor een bedrijfsverzamelgebouw gericht op detailhandel en dienstverlening? Ziet het college ook mogelijkheden geld, bijvoorbeeld in de vorm van subsidie, in een winkeliersvereniging te stoppen? Of een activiteitenbudget? In hoofdstuk 5.5 wordt gesproken over een alternatieve invulling van de leegstaande winkelpanden. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Andere soortige bestemmingen in een winkelcentrum kunnen ook een negatieve spiraal in gang zetten. Uit de interviews met bewoners komt naar voren dat een koffiedrinkgelegenheid, eetgelegenheid gemist wordt op het Koopmansplein. Wanneer het middenterrein mogelijk toch op de schop gaat, maakt er dan centraal op het plein ruimte voor een brasserie met windvrij terras bijvoorbeeld. De parkeergelegenheid zou dan dusdanig ingericht moeten worden dat lopen over het plein en autoverkeer gescheiden wordt. Om het nog aantrekkelijker te maken, kan met de winkeliers worden afgesproken dat wanneer klanten kopen voor een bedrag boven bijvoorbeeld 50 euro, deze recht hebben op een kop koffie in de brasserie. Nou, al dat soort dingen zou je kunnen bedenken. Stel als gemeente de grond voor een brasserie beschikbaar, dat kost in principe niets, want die kosten zijn al gemaakt en je hebt gelijk een goede start. Nou, dat is één idee. Tot zover.
Meneer Staaien.
Dank u, voorzitter. Ja, het hart van Tamboer met een groot feest geopend. Het was in het beginjaar ook een succes. Maar nu kent het leegstand. En om te voorkomen dat het steeds erger wordt, moet er actie ondernomen worden door diverse betrokken partijen. Een uitgebreid onderzoek geeft naast krimp en de economische situatie een aantal direct met de locatie verband houdende oorzaken. De belangrijkste zijn te hoge huurprijzen, de uitstraling van het plein en vooral het gebrek aan samenwerking tussen de winkeliers onderling. De inrichting en de verlichting van het plein is een gemeentelijke taak, waarvoor een beroep eventueel wordt gedaan op de middelen van de dialoogtafel. Dat lijkt dus een goede zaak. Wij vinden trouwens wel dat het groene karakter van het middenstuk hierbij behouden moet blijven. Bijvoorbeeld met ook daarop een kiosk met een terras in de zon. Verder staan er op de lijst met acties achter in dit stuk nog 30 andere acties. Een hele lange lijst dus. Met als allerbelangrijkste het opnieuw tot leven brengen van de ondernemersvereniging. Een externe projectleider moet nu voor 45.000 euro... de zaak maar weer op gang krijgen. Voorzitter, deze projectleider kan hier wel het initiatief nemen, maar dat is slechts de eerste stap. Daarna moeten de eigenaren en de winkeliers het zelf doen. Op eigen kracht, met een gezamenlijk doel. En het is primair hun belang. En daardoor in tweede instantie ook dat van hun klanten, dus onze inwoners. Voorzitter, de toekomst van het Koopmansplein en daarmee van alle stakeholders wordt bepaald door de samenwerking en de blijvende inzet van alle betrokken partijen. Als eentje zich niet volledig inzet, is alle geld en moeite die we er nu in stoppen voor niets geweest. En zijn de klanten verdwenen naar andere winkelcentra en is de leegstand gewoon veel groter geworden. Algemeen belang staat achter dit voorstel, maar we zullen de resultaten zeer kritisch blijven volgen. In een half jaar moet er een hele grote stap gezet zijn en moeten anderen het stokje overnemen. We blijven niet tot oneindige een projectleider betalen. Dank u.
Dank u wel. Wethouder, u hebt een heleboel vragen, verduidelijkingen gekregen, maar ook een aantal statements. Geef het woord aan u, wethouder Postma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb weer netjes meegeschreven. En zoals gebruikelijk. De afgelopen 3 jaar, dat is in ieder geval de termijn die ik achteruit kan kijken hier, bereiken ons eigenlijk als signalen dat het niet goed gaat op het Koopmansplein. De leegstand van het Rabobankpand is al genoemd. Die staat al 1 jaar of 4 leeg, denk ik. Daarna zijn er nog 2 bijgekomen. Maar ook allerlei andere signalen, gebrek aan samenwerking, gebrek aan activiteiten. Nou, het is allemaal genoemd en het staat ook allemaal in het rapport. Kwam regelmatig ter sprake. U kent ook onze situatie van de afgelopen 3 jaar. Het was voor ons heel lastig om financieel iets te doen richting Koopmansplein. Ik moet daar ook bij zeggen, dat is misschien ook nog wel, dat speelde in ieder geval in die periode ook mee, dat wij in de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Groningen geen dienstverleningsovereenkomst hebben waar het gaat om economie of retail. Dus ook alles wat de gemeente Groningen, de medewerkers van de gemeente Groningen tot nu toe hebben gedaan rond het Koopmansplein is op hun kosten geweest. Nou, dat maakt het de afgelopen jaren heel erg lastig om iets te doen. Wat we wel voor elkaar hebben gekregen is inderdaad de honorering van een deel van de aanvraag bij de dialoogtafel destijds. Want ook toen al hebben wij een aanvraag ingediend die bestond uit 2 delen. Het maken van een toekomstvisie en eigenlijk parallel daar al meteen aan een bedrag voor een, nou ja, noem het zoals u het wilt, winkelstraatmanager, projectleider. Maar die aanvraag is, dat tweede deel is destijds niet gehonoreerd, omdat het volgens de beoordelingscommissie niet aan de criteria voldeed. Maar ook toen hadden wij al de wens om iemand te hebben die ging trekken aan het Koopmansplein, om het zo maar uit te drukken. Nou, die toekomstvisie die is er nu inmiddels. En ook daar is een van de aanbevelingen, zet er iemand op die daar serieus mee aan de slag kan gaan. Naast de constatering, en dat is denk ik ook wel een belangrijke, pik er niet iets uit, maar doe alles. Begin niet met één onderdeel of ga niet voor jezelf een prioriteit daaruit halen, maar probeer alle elementen daarin te betrekken, want ze spelen allemaal een rol in de in het al dan niet floreren van het Koopmansplein. Ik denk dat ik nu gewoon maar de vragen langs ga lopen, want dan komt alles wat ik verder nog wil zeggen, komt vanzelf wel langs. Even kijken, ik begin dan ook maar netjes bij de eerste en dat was de heer Bos. Aanpassing van bestemmingsplannen, dat is door meer mensen genoemd. Dat wordt ook genoemd in het rapport natuurlijk, dat verdere herstructurering en verdere concentratie op het Koopmansplein goed is. Nou, daar kan iedereen zich ook wel iets bij voorstellen. Destijds bij de ontwikkeling van het Koopmansplein is dat natuurlijk ook een van de leidende principes geweest. En er zitten nu nog steeds, we hebben eigenlijk 3 hoofdlocaties, wordt ook in het rapport gezegd. We hebben ook wel wat gesprekken de afgelopen jaren gevoerd in die richting, een beetje ad hoc. Maar je ziet ook dat er niet voor niks 3 locaties zijn. Ze hebben ook allemaal een beetje hun eigen hun eigen speerpunt en hun eigen huurprijzen, zou ik bijna zeggen. Dus dat, daar zit ook gewoon verschil in. En het is ook niet zo dat als je die anderen onmogelijk maakt, dat iedereen massaal dan naar het Koopmansplein vertrekt. Maar ik denk wel dat het zou kunnen helpen. Wat natuurlijk lastig is dat je wel de bestemming van een pand kunt veranderen, maar dat meestal de eigenaar daar niet zo blij mee is. En natuurlijk kun je dat niet doen als er nog een zaak in zit, maar ook als iemand stopt. Een pand met een winkelbestemming is gewoon meer waard dan een woonbestemming. Dus dat probleempje hebben we sowieso. Maar ik kan u natuurlijk toezeggen, en het is ook iets wat in het rapport staat, van ga daarmee aan de gang, ga daar naar kijken hoe je dat kunt doen. Dus dat kan ik toezeggen, dat of het nou de projectleider is of iemand anders, maar daar komen we zo nog even op. Dat we daarna gaan kijken hoe we dat in de toekomst zouden kunnen doen en welke belemmeringen daarin zijn. En hoeveel dat gaat kosten, zou ik bijna zeggen. Maar al dat soort elementen zullen we voor u en voor onszelf op een rijtje zetten of laten zetten. Dat wat betreft de bestemmingsplannen. Over TB en winkeliersvereniging, dat loopt een beetje door elkaar. Ook in het rapport trouwens, hoor, vind ik, er wordt op een gegeven moment ook ondernemersvereniging gezegd. Terwijl ik denk van ja, volgens mij wordt de winkeliersvereniging bedoeld. Ik denk dat het belangrijk is dat er een winkeliersvereniging komt op het Koopmansplein. Er zijn ook een aantal mensen die min of meer informeel al een beetje als zodanig functioneren. Maar dat moet een echte organisatie worden waar je ook als gemeente mee kunt communiceren. Een aanspreekpunt ook voor andere organisaties, voor de Vereniging Dorpsbelangen. Ook dat vinden de winkeliers zelf ook. De ondernemersvereniging nou, op sterven na dood, zullen we maar toch maar zeggen. Er zijn wel een aantal mensen die met een doorstart bezig zijn. Maar ik denk dat dat een organisatie is die zo breed is over de hele gemeente. Dat wat te veel gevraagd is, die zich heel expliciet en heel erg alleen met het Koopmansplein bezig te laten zijn. Die kunnen daar wel een rol in spelen misschien. Maar ik denk dat we het vooral van de mensen op Koopmansplein moeten hebben. En dat die zich ook moeten organiseren. Even kijken. Nou, meteen maar misschien even naar de want dat is eigenlijk door bijna iedereen genoemd. De bijdrage van ondernemers zelf en van de vastgoedeigenaren. Ik begrijp uw vraag. Hij is ook niet onverwacht. Ik geloof bij de bespreking van de wensenlijst in maart kwam het geloof ik ook al langs. Maar ik worstel daar wel mee. Want wij doen dit natuurlijk niet voor niks. En als het allemaal vanzelf was gegaan en als het allemaal zonder ons had gekund, dan was het al lang gebeurd. En dat maakt mij ook wat huiverig om nu te zeggen, ja, wij gaan de ondernemers vragen om een financiële bijdrage. Want ik neem aan dat als u dat vraagt, dat u ook niet hebt over nou, een paar tientjes, om het zo maar te zeggen, maar om een substantiële bijdrage. En ik denk dat wij, dat u uzelf en ons een bijna onmogelijke opdracht dan geeft.
Sorry, meneer Lode, ga ik...
Ja, het hoeft niet zo te wezen dat, dat iedereen een gelijke bedrag betaalt. En het is ook niet zo dat er duizenden euro's ingelegd moeten worden. Dat wordt daar ook niet mee bedoeld. Kijk, het wordt betaald worden dat je het draag krijgt. Ja, wij begrijpen ook wel, er zijn ondernemers die de kop ook maar nauwelijks boven het water kunnen houden. Dus daar kun je ook niet van verlangen nemen dat die heel veel geld gaan betalen. Dus nogmaals, naar het draag krijgt. Dus het hoeft geen belemmering te wezen. Maar dat geeft wel aan dat de mensen dan draagvlak dan. Dat wou ik nog in kwijt.
Nou, ik vind het eigenlijk zelf veel belangrijker dat er een ander soort bijdrage wordt geleverd, met name van de ondernemers. En dat is wat ik net ook noemde, het oprichten van een winkeliersvereniging, het meehelpen met activiteiten, aandacht voor ondernemerschap. Alle zaken die in het rapport worden genoemd, die soms geld kosten, soms niet, soms meer, soms minder. Waar ze eventueel, als je activiteiten organiseert, dan ga ik er al bijna van uit dat ondernemers daar zelf ook een bijdrage aan leveren. Als ze dat doen, en als ze die inzet plegen, ik denk dat we daar vooral naar op zoek zijn. En ik kan me voorstellen dat als je zo'n traject eenmaal, we spreken ook over een tweede fase. Ik kan me voorstellen dat je dan zegt van jongens, we zijn een half jaar bezig, het gaat goed, jullie zien resultaat, wij zien resultaat, daar ga ik dan even vanuit. Nu verwachten we van jullie ook even iets meer. Maar ik denk dat wij dit op dit moment doen en dit voorstel ook doen, omdat we de afgelopen jaren hebben gemerkt dat de ondernemers niet in staat zijn om zich aan hun eigen haren uit het moeras te trekken. En dat wij nu even degene moeten zijn die trekkende partijen moeten zijn. En ik ben al heel blij als we een immateriële bijdrage kunnen krijgen. En die materiële bijdrage, ja, die zou ik... Ik vind dat niet onredelijk, maar ik denk niet dat we dat morgen al moeten verwachten. Voor de vastgoedeigenaren, dat is een wat ander probleem, of ook een wat andere situatie. Ik ga even uit van de twee grote, zeg maar. Met de een hebben wij nauwelijks contact. Die reageert niet op toenaderingspogingen. Ook in het kader van het opstellen van de toekomstvisie is dat heel moeizaam gebleken. Nou, daar kan ik morgen naar bellen en zeggen, joh, wij verwachten van jou een bijdrage, maar het gaat niet gebeuren. Dat kan ik u al vertellen. De andere vastgoedeigenaar is een wat andere zaak. Die heeft zijn bijdrage deels ook al wel een beetje geleverd, want de huren zijn omlaag gegaan aan zijn kant. Hij is ook van ver gekomen, hoor, moet ik zeggen, maar hij is ook aanwezig geweest op de avond over het Koopmansplein met de ondernemers. Nou, werd erg op prijs gesteld dat hij daar was. Dus ook daarvoor geldt, er worden al stappen gezet en ik ben eigenlijk veel meer op zoek, wij zijn eigenlijk veel meer op zoek naar die vorm van commitment dan een misschien beperkte financiële bijdrage. Die zou ik zelf eerder in het vervolgtraject willen zien, als we de boel een beetje aan de gang hebben.
Meneer Bos.
Ja, even kort, dat vind ik prima hoor, maar ik... Volgens mij hebben we ook even gereageerd zoals ze reageren, omdat in de toekomstvisie en het voorstel zoals het college daar aan ons heeft gegeven, stelde ook daarbij dat u nader afspraken gaat maken over inzet en financiële bijdrage. Dus u noemde het ook, en dat is wellicht ook vanuit punt 3, waar het voorstel hier neergelegd is, daar is ook, althans praat ik even voor mezelf, de reactie op gekomen.
Ja, de inzet van de fracties wisselde ook wat, welke verwachtingen daaraan gekoppeld waren. Nou, ik denk dat u dat meer als een proces moet zien dan als een iets wat we morgen kunnen gaan regelen. Ik ga dan meteen ook maar even door naar de projectleider, want dat is het volgende heikele punt bij veel fracties. Ik zei net al dat wij geen DVO met de gemeente Groningen hebben als het gaat om dit onderwerp. En dat eigenlijk wat er tot nu toe vrij ad hoc en wat hapsnap is gebeurd, een beetje zoals dat wel vaker gaat in onze relatie uit goodwill is gebeurd. Als je echte inzet wil plegen van iemand voor een aantal dagen in de week voor een wat langere periode, dan zul je daar ook iets tegenover moeten stellen. En dan maakt het niet zoveel uit of dat nou een medewerker van de gemeente Groningen is of een externe projectleider, want die kosten die verschillen niet zoveel. Je kunt zeggen, nou laat het eerst maar een ambtelijke inzet zijn, maar dat... Ja, financieel maakt dat in ieder geval niet zoveel uit. Een externe projectleider. We zijn er trouwens ook nog niet uit hoor, of het een intern of een extern iemand moet zijn. Een externe projectleider heeft wel een voordeel, met name richting ook de vastgoedeigenaren. Dat is toch iemand die een wat onafhankelijker positie heeft en niet van de gemeente is. Is misschien ook voor sommigen dan ook een wat neutralere figuur. Dus dat heeft wel voordelen. Maar als er morgen bericht van de gemeente Groningen komt en die zegt van nou, we hebben een hartstikke goeie voor jullie en dat is gewoon een van onze medewerkers, dan is dat wat mij betreft ook geen probleem. Dat dilemma, dat is eigenlijk een beetje, ik kijk even naar u, want volgens mij een de heer Lode noemde, geloof ik, de inzet van voorlopig een ambtelijke medewerker was. Of meneer Haasta. Oh ja. Ja, ik dacht wel, het was niet meneer Lode. Dus ja, die keuze, dat lijkt wel een keuze, maar ja, in de praktijk is het dat eigenlijk niet. De problematiek, u hebt het, ik denk dat u toch, het is wel zodanig serieus dat we moeten het goed doen of we moeten het niet doen. Dat is toch wel een beetje... we kunnen zeggen van het moet allemaal wat goedkoper en een half jaar is misschien toch wat lang. Maar 2 dagen in de week voor een half jaar, dat is al niet heel erg ruim bemeten. En er moet heel wat gebeuren, dat is duidelijk. En als je iets wil bereiken, dan moeten we het nu ook goed doen, denk ik.
Nou, ik heb in mijn betoog ook niet genoemd dat een half jaar lang is, want dat vind ik heel kort. Ook als je kijkt naar de cultuur die er nu heerst, denk ik, als je cultuurverandering wilt, kom je er in een half jaar niet, dan zul je veel langer moeten. En vandaar ook mijn opmerking van, als je een ambtenaar vanuit Groningen inzet, want straks zijn we gemeente Groningen, die heeft dan ook een binding met een boer. Het komt mij raar voor dat een ambtenaar 100 euro per uur kost. Ik heb zelf een goede baan waar ik heel goed salaris heb. En ik kost zeker geen 100 euro per uur.
Voorzitter, daar is hij weer. Ja. De 100 euro per uur. Ja, dat is geen netto salaris, hè?
Dat zijn kosten die gemaakt worden. Ja, maar een werkgever heeft die kosten niet voor één medewerker.
Ik heb hier een overzicht bij de hand. Ik ga het u straks laten zien.
Ja.
Als wij een externe projectleider tegen een redelijk normaal tarief van een bureau inhuren, niet al te gek, of een medewerker van de gemeente Groningen die iets kan, dan zit daar niet zo gek veel verschil tussen. En dat kost ons in beide gevallen 100 à 110 euro per uur. En dat is inclusief werkgeverslasten, overhead, noem het allemaal maar op. Maar dat is echt, dat is het. U mag zo meteen het overzicht komen bekijken wat ik heb gevraagd. Want ik was natuurlijk voorbereid op deze vraag na de vergadering van maart. En ik was zelf ook wel benieuwd of wij daar nou zo naast zaten. Dus Ja, daar is niet zo gek veel aan te doen, dat bedrag, vrees ik. En ook hiervoor geldt, als we het doen, moeten we het goed doen. En als je met vastgoedeigenaren moet onderhandelen, dan moet je ook wel wat in huis hebben, denk ik. En als je van al deze dingen, als je al deze dingen moet oppakken en daar een beetje een succes van moet maken, dan moet je niet van de straat zijn, zeg maar. Even kijken, want ik zou bijna zeggen ik dwaal af, maar dat is niet helemaal waar. Ik ben alleen mijn rijtje niet netjes aan het aflopen, geloof ik. Koopgedrag van de buitendorp, en ik ben nog steeds bij de heer Bos, merk ik. Als u het niet hebt kunnen vinden in het rapport, dan ga ik dat nu in de gauwigheid ook niet vinden. In mijn herinnering staat er wel iets in over dat de belangrijkste doelgroep of de belangrijkste koopstroom mensen uit Ten Boer dorp zijn. Dat herinner ik me wel. Binnenkort, 9 mei, krijgen wij de presentatie van een provinciaal koopstromenonderzoek. De provincie heeft ook onderzoek gedaan naar in meerdere gemeenten naar de koopstromen. We hebben daar een concept van gezien. De conclusies sluiten heel erg aan bij de gesprekken en de enquêtes uit dit rapport. Gelukkig zou ik bijna zeggen. Maar zo gauw dat officieel is, dan zal ik zorgen dat u het krijgt. En mogelijk staat daar de door u gewenste informatie in. Ik denk dat we allemaal wel weten, maar dat is dan natuurlijk een beetje natte vingerwerk. Maar uit gesprekken met inwoners en met ondernemers heb ik wel een beetje het beeld dat de binding in de buitendorpen alweer aanzienlijk minder is dan in Ten Boer zelf. En dat inderdaad Garmerwolde, Thesingen wat meer naar de stad trekt. Mensen uit Lelles heb ik wel eens mee gesproken. Die zeiden, ja, wij kunnen hier alle kanten op. Hè? Appingedam en Stedum. Dat is maar net hoe het uitkomt soms. Waar mensen werken, waar ze toevallig 's middags moeten zijn. Dus op gevoel denk ik de kopers voor het Koopmansplein voor het grootste deel van de winkels in Ten Boer zelf gevonden moeten worden. Maar dat is geen wetenschappelijk onderzoek geweest. En ik hoop dat dat van de provincie wel een beetje deugelijk in elkaar zit. Dus dat krijgt u van ons. De verhuurprijzen. Wordt ook in het rapport genoemd uiteraard. Is één van de dingen die meespelen. Niet het enige, denk ik. De meningen wisselen daar ook wel wat over. Erwin Mulder, de opsteller van de toekomstvisie, heeft ook wel gezegd op een of meerdere van de bijeenkomsten. Eigenlijk zijn die huren niet zo heel idioot als je het vergelijkt met andere locaties. Maar we weten ook dat op andere locaties er ook over geklaagd wordt. En dat de vastgoedsector ook nog steeds een beetje achter de feiten aanloopt als het gaat om aanpassing aan de marktsituatie. Dus het speelt zeker een rol. Maar het is beslist niet het enige. Ik zei net al dat een van de vastgoedeigenaren ook best gevoelig is voor dat argument. Ik heb niet zo snel medelijden met vastgoedeigenaren, maar het is wel zo dat zij ook hun eigen financiële administratie en hun eigen hypotheken en dergelijke hebben. Dus ook voor hun is het niet vandaag bellen en morgen is het geregeld. Maar er is zeker wel begrip en ook ze zien ook wel de noodzaak natuurlijk, want een van de twee vastgoedeigenaren is ook de eigenaar met de 3 panden die leeg staan. Dus die ziet ook wel dat het eerder slechter wordt dan beter. Dus daar is wel wat te bereiken, denk ik. Daar is ook al wel wat bereikt. Een ander element is bijvoorbeeld ook de duur van contracten. Het was altijd gebruikelijk dat je een huurovereenkomst voor 5 jaar afsloot bij een winkel. Dat zijn termijnen die in de huidige tijd niet meer kunnen. Dan durven mensen het helemaal niet aan. Dus ook daar, dat zijn ook dat is niet meteen de huurprijs, maar dat zijn wel elementen die ook een rol spelen. Dus daar moet wat aan gebeuren, maar het is zeker niet het enige wat een rol speelt. En ook daarvoor geldt, meer klanten is ook meer inkomsten, is makkelijker de huur betalen. Dus het hangt allemaal ook met elkaar samen. Financiële bijdrage, dat heb ik gehad. Volgens mij heb ik van de CDA-fractie de meeste vragen beantwoord. Mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik dat straks. De heer De Wit, even kijken. De infrastructuur is goed. Ja, dat is maar net wat u verstaat onder infrastructuur. Na tien jaar is wel duidelijk wat de knelpunten op het plein zijn. En als het gaat om de fysieke herinrichting, ja, of u nou...
Het gaat om wat in het rapport door de mensen gezegd is.
Mm.
Hè, door met name de klanten.
Ja, en wat is er gezegd door die klanten?
Dat ze een aantrekkelijke plek is om je auto kwijt te raken, makkelijk bereikbaar is. Allerlei dingen waar de gemeente voor moet zorgen, dat die dingen eigenlijk best goed geregeld zijn, behalve die fietsentoestand. En dat noem ik infrastructuur.
Dat je de auto daar goed kwijt kunt, daar is vriend en vijand het geloof ik over eens. En dat wordt ook heel belangrijk gevonden. En dat is denk ik ook heel belangrijk in een dorp als Ten Boer. Maar goed, als het gaat om de fysieke inrichting van het plein, dat hebt u ook kunnen lezen. Daar is behalve het fietsparkeren nog wel het een en ander over te zeggen. Is door een aantal van u ook gezegd, hè, dat middenstuk wat eigenlijk niet gebruikt wordt. De schaduwkant en de zonnige kant, al dat soort dingen. Daar is na 10 jaar wel van duidelijk wat zo'n beetje de knelpunten zijn en wat je daar ook eventueel aan zou kunnen doen. Dat is niet voor niks dat we daar ook naar gekeken hebben en dat we vooruitlopend op deze discussie en latere discussies en latere overleggen ook alvast een aanvraag hebben gedaan bij de, even kijken, hoe heet dat, dat is bij de NCG dan in dit geval geloof ik. De herstructureringsmiddelen van de NCG, /provincie is het geloof ik tegenwoordig. Maar in ieder geval wat vroeger de dialoogtafel was en die ook de toekomstvisie hebben betaald. En in dit geval voldoen we hopelijk wel aan de criteria, want als dit geen herstructurering is, dan weet ik het niet meer, zou ik bijna zeggen. We hopen dat dat gehonoreerd wordt en die aanvraag moest voor 1 april de deur uit, anders hadden we daar natuurlijk dat wat in een andere volgorde gedaan. Maar mocht dat gehonoreerd worden, dan komen we ook daar bij u terug. Maar dat is wel is toch wel duidelijk, is ook de fysieke inrichting van het plein wel een knelpunt. Even kijken. Concentratie Koopmansplein heb ik iets over gezegd, denk ik. Ik weet niet of het voldoende was, maar ook dat hoor ik dan wel. Bijdrage van de ondernemers heb ik iets over gezegd. Wat moet het resultaat zijn van de projectleider? Ja, dat is wel een goede vraag, denk ik. Want u heeft gelijk. Er staan natuurlijk wel heel veel activiteiten genoemd. En je kunt ook wel zeggen, als die activiteiten succesvol verlopen, is dat een resultaat. Ik denk dat u het ook vooral maar zo moet zien. Want die activiteiten zijn natuurlijk uitvloeisels van knelpunten en van problemen die zijn aangedragen, van verbeterpunten. Noem het zoals u het wilt. En als je dat allemaal op een hoge pijl brengt, dan denk ik dat je wel van een succes mag spreken. Of dat genoeg is, dat weten we niet. Want zo duidelijk moeten we ook zijn. Wij weten niet wat de toekomst van de retail is. Je ziet in heel Nederland dat het onder druk staat. Er is enerzijds een beweging naar meer verkoop via internet. Anderzijds een beweging dat er toch weer fysieke winkels worden geopend. Ik las van de week iets over dat het fenomeen winkelcentrum sowieso volkomen uit de tijd is. Heel Nederland staat er vol mee, ik weet het niet. Dus ik kan u niet garanderen dat het allemaal goed komt. En dat kan niemand, denk ik. Maar ik denk wel dat als we dit doen, dat we een grote bijdrage, en dit lukt allemaal, dat we een grote bijdrage leveren aan een florerend Koopmansplein.
Meneer De Wit, ik zie dat...
Ik geloof dat wel, alleen we hebben het nu over een half jaar. Ja. En als je zegt van deze dingen moeten gaan gebeuren en daar moeten de hele tijd activiteiten voor zijn, dat gaat altijd door. De dingen die er staan, de meeste gaan wel door. Maar wat wil je na een half jaar bereikt hebben?
Het beeld wat ik daar zelf van heb is dat er in ieder geval een uitvoeringsplan ligt wat gedragen wordt door alle betrokkenen. Dat we hopelijk met het herinrichtingsplan een heel eind zijn om dat in overleg met alle betrokkenen een stap verder te brengen. Dat er, ik zou zelf, maar goed, ik verzin het ter plekke hoor, want ik bedoel, het is niet voor niks dat wij daar een projectleider voor in gaan zetten en mensen die daar ook wat verstand van hebben. Maar als ik daar iets over zou mogen zeggen, dan zou ik ook denken, dan zorg dat er iets zichtbaars gebeurt in dat eerste half jaar. Hè? Wat voor ons allemaal zichtbaar is. Dus ga activiteiten organiseren, richt een winkeliersvereniging op, zet die kleine stappen die eigenlijk vrij makkelijk te zetten zijn. Het perspectief na een jaar zou wat mij betreft moeten zijn dat we ook iets hebben gecreëerd met z'n allen wat zelfstandig verder kan. Dus dat, kijk, het is niet erg dat er in het begin ondersteuning richting winkeliers is en richting ondernemers is om die winkeliersvereniging op te richten. Dat is helemaal niet erg dat daar ondersteuning bij is. Maar na een jaar moet zoiets natuurlijk zelfstandig functioneren. Als je een activiteitenkalender opzet, is het helemaal niet erg dat je daar een jaar hulp bij hebt of ondersteuning bij hebt. Online activiteiten, dat iemand jou vertelt in het begin hoe je dat het beste kunt doen, is helemaal niet erg. Maar na een jaar moet je al dat soort dingen zelf over kunnen nemen. Nou, dat is ongeveer hoe ik het hier en daar zo voor mij zie. Ik hoop dat u daarmee vooruit kunt. Meneer Lode, de huren, de bestemmingsplannen. Ik heb al iets gezegd, hè, over de projectleider en de bijdrage van ondernemers. Ik hoor straks wel wat u daarvan gevonden heeft.
Dat mag.
U noemde net van dat er met de ene vastgoedeigenaar gewoon moeilijk was te praten. En ik begreep, misschien heb ik het verkeerd begrepen, dat dat net de vastgoedeigenaar is waarvan de panden nog bezet zijn. Dus de andere...
Ja, dat zal geen toeval zijn ook, denk
nee,
ik.
Maar
ja.
Dan,
nee,
dan,
klopt.
Dan lijkt me het toch wel goed dat daarmee gesproken wordt.
Ja, wij gaan ons best doen, maar...
Nee, sorry. Maar,
ja, nee, u hebt gelijk hoor.
Waar
ja.
De panden nog van bezet zijn, en er staan al 3 panden leeg. Nou, die eigenaar die is wel voor reden vatbaar. Ja, dat lijkt me goed dat daar toch nog sowieso een gesprek met aangegaan wordt.
Ja, dat hebben we al geprobeerd. Dat lukt niet erg, maar wij blijven dat doen. Maar het is natuurlijk geen toeval dat de eigenaar waar panden van leeg staan, dat die iets sneller bereid is tot een gesprek dan de anderen, denk ik. Maar zelfs naar de motieven moet ik gissen, want die kennen we ook niet.
Ja, nou begrijp ik het misschien verkeerd hoor. Is het nou zo van waar de panden van leeg staan, dat de eigenaar is die wel voor reden vatbaar is, of is het net andersom?
Nee, zonder namen te noemen, aan de schaduwzijde zijn 6 panden in bezit van 1 eigenaar. Ja? Daar staan er 3 van leeg en die eigenaar hebben wij inmiddels een redelijk goed contact mee.
Oké, maar dan is het niet verkeerd om daar toch verder mee in gesprek te gaan.
Met die eigenaar, nee, ja. Zeker. Maar de ander ook. Alleen dat kost dus wat moeite, maar ook die... eigenaar, die panden zijn misschien nu wel bezet, het zijn er ook wat minder, volgens mij 3. Maar ook daar zijn de huren hoog en ook daar kan een keer leegstand ontstaan. En ook daar, ook die wil je betrekken bij de toekomst van het plein. Nou ja, en dat gaan we proberen. Maar dat ook voor de toekomstvisie en ook eerder al is gebleken dat niet meevalt. En dat kan best zijn omdat die panden inderdaad bezet zijn, maar dat weten we niet. Even kijken, ik ben met meneer Haanstra, uitvoeringsplan, projectleider, ambtelijke inzet. Of de gemeente een pand kan huren. Er zijn wel mogelijkheden voor startende ondernemers, bij de Economic Board en ook anderszins wel. Welke rol wij daarin in moeten spelen vind ik een lastige. Zeker als het gaat om... wat ik net zei over een externe projectleider, dat maakt het wel wat makkelijker om daar wat in te doen. Je moet als gemeente wel heel erg oppassen, denk ik, dat je je in de markt begeeft, om het zomaar te zeggen. Ik denk dat de bestaande faciliteiten ook al, als je de weg weet en als je iets wil, best uitgebreid zijn. Zeker nu de Economic Board actief is, want die hebben ook een hele reeks regelingen voor startende ondernemers. Maar het blijft lastig. En ik denk ook dat ook het lastige van het Koopmansplein is. Dat je aan de ene kant ziet dat filiaalbedrijven het lastig hebben en dat die zich soms terugtrekken. En dat het heel erg lastig is voor individuele ondernemers die gewoon iets willen beginnen om die stap te zetten. En daarvoor zou het ook heel goed zijn dat zo'n vastgoedeigenaar op een gegeven moment een keer zegt van we verdelen hem in zo'n pand in 5 stukken. En we die suggesties die ook wel in het rapport staan. Tot nu toe is dat niet gelukt. Het is ook heel simpel. Je kunt zo'n pand heel lang leeg laten staan voordat dat je in moeilijkheden komt als vastgoedeigenaar, is mij duidelijk geworden. En als de binding met het dorp en met de gemeente en met het plein... eigenlijk geen andere is dan dat je geïnvesteerd hebt in panden, ja, dan kost dat wat moeite. Dat is gebleken. Even kijken, de alternatieve invulling van het gezondheidscentrum, hè, vroeg u naar, dat staat op bladzij 5 in ieder geval. Antwoord is heel simpel, dat weet ik niet. Erwin Mulder heeft gesprekken gehad met heel veel ondernemers, met dus een van de vastgoedmensen, ook met het gezondheidscentrum, met mensen. En nou ja, hij zegt in het rapport ook al van ik kan daar niet alles over zeggen. En ik weet dus ook niet alles. Maar ja, het is op zich natuurlijk niet gek dat ook daar gezocht wordt naar een invulling. En ik weet niet hoe het daarmee staat en ik weet ook niet wat er precies bedoeld wordt. Even kijken naar meneer Staaien. Fysiek is de taak van de gemeente. Ja, normaal gesproken wel. Ik ben alleen bang dat we inmiddels in de situatie zijn dat die taak wat uitgebreider is. En hopelijk is dat tijdelijk. Dan heb ik hier iets staan. Samenwerking, et cetera. Dat is wat weinig om nog te kunnen herinneren wat u precies hebt gezegd. Meestal overkomt mij dat bij de heer Rebergen, dat ik het niet bij kan houden. Maar blijkbaar is dat bij u in dit geval ook gelukt. Nou, weet u...
Het was gewoon een opmerking, niet zozeer een vraag.
Oké.
Okay. Volgens mij heeft meneer Staaien de opmerking gemaakt dat er een aantal problemen waren op het Koopmansplein gesignaleerd. En één daarvan was de onderlinge samenwerking met...
Nee, dat klopt. En dat is ook door meerdere gezegd. Wordt ook door de ondernemers zelf ook ruiterlijk erkend dat dat allemaal veel beter kan. Ik denk ook dat... Het is ook allemaal wel heel erg kwetsbaar. Hè? Het zijn op het moment geloof ik maar 11 ondernemers. En iedereen heeft zijn eigen strijd om het hoofd boven water te houden. En om de zaken rond te krijgen. En nou, dat maakt het ook... Maakt het ook lastig om dingen te organiseren. En het is duidelijk dat daar een steuntje in de rug nodig is. Maar dat die samenwerking beter kan. Niet alleen onderling, maar ook met de rest van het dorp en de verenigingen. Dat staat ook wel in het rapport van Erwin Mulder. Nou, voorzitter, volgens mij heb ik wel zo'n beetje gezegd wat ik wilde zeggen. En tegelijk ook de meeste vragen beantwoord. Dus ik wou het hier voorlopig even bij laten.
Ik kijk even wie van de raad behoefte heeft aan het tweede termijn, meneer Staaien. Meneer Staaien, ga uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, de bijdrage van de ondernemers, die zien wij als algemeen belang meer in de inzet en in werk en wat minder in geld. Eventueel in een veel latere fase met een beetje geld voor hun eigen promotieactiviteiten, dat ze daar niet voor bij de gemeente hoeven aan te komen. En misschien kunnen ze daar zelfs nog wel subsidies voor vinden. De ondersteuning van de projectleiders merk ik op dat we hier een voorstel hebben voor een half jaar en de wethouder komt nu praten over een jaar. Zit hier een addertje onder het gras dat wij nog niet gevonden hebben. Dan, ja, wat kunnen vastgoedeigenaren bijdragen? Ja, daar zit ook niet zoveel geld als dat wij dan wel denken. Maar ze zouden bijvoorbeeld iets kunnen doen. Er is gesproken leg sfeerverlichting of feestverlichting aan. Dat is aan hun gebouwen dat hun dat soort dingen bekostigen of laten uitvoeren. Dan wil ik nog één dingetje zeggen, want er is al een hele hoop over gezegd, over het verlagen van huurprijzen. Ik begrijp heel goed dat de vastgoedeigenaren daar niet zo warm voor lopen. En dat is niet die paar cent die ze missen per maand huur. De banken waarderen de waarde van dit soort onroerend goed op circa 10 à 11 maal de jaarhuur. Ga jij dus je huur verlagen, dan moet je ook afboeken op het pand. Als je afboekt op pand, dan heb je een hele goede kans dat je onder de loan-to-value waarde in je hypotheekcontract zakt. En dan wordt de bank heel erg vervelend en moeilijk. Dus daarom zijn die mensen daar niet zo enthousiast over. Dank u.
Ja, daarvoor, meneer Staaien, als je wel vastgoedeigenaar bent, daarvoor moet je volgens mij wel reageren op uitnodigingen die je krijgt. En daarvoor heb je wel een bepaalde verantwoordelijkheid in. Hoe het dan ook financieel is, dat kun je wat mij betreft niet ontlopen.
Een criticus van meneer Bos naar aanleiding van het financieel college van meneer Staaien. Maar dank inderdaad, ik kan dat bevestigen. Ik heb kennissen die inderdaad in die sector werken en die leggen dat ook inderdaad zo haarfijn uit. Maar er lagen nog een paar opmerkingen gericht aan uw wethouder, dus ik geef u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nee, ik kan het verhaal van de heer Staaij ook beamen. Dat is ook wat wij horen van in ieder geval de ene vastgoedeigenaar waar we wel redelijk contact mee hebben. Die heeft dit ook zo uitgelegd. En, ja, dus dat klopt, dat zo werkt. Inzet en uren, zei u van de ondernemers. Dat is ook, dat is ook wat ik zelf zei. Ik ben al heel blij als we dat voor elkaar krijgen, dat we met z'n allen de schouders eronder kunnen zetten. Wat ik nog wel daarbij wil zeggen, is dat we wel op een of andere manier die samenwerking willen. Misschien bijna symbolisch, maar dat commitment wel willen vastleggen of willen benadrukken. En of dat dan een convenant moet zijn of een samenwerkingsovereenkomst of een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Dat is even zoeken hoe we dat precies moeten doen. Maar het moet duidelijk zijn dat het niet zo is dat wij nu zeggen van jongens, hier komt een bak geld en wij gaan het allemaal voor u regelen. En over een half jaar of een jaar, daar kom ik zo even op terug, dan is het gebeurd. En dan zoekt u het zelf maar uit of dan stort de boel weer in. Want dat is natuurlijk ook het risico wat je dan loopt als je dat commitment niet aan het begin zoekt en vindt. Wat is dan de situatie over een half jaar of een jaar? Dan is het risico dat het niet bestendig is natuurlijk is ook vrij groot. Ja, dat half jaar en dat jaar, u herinnert zich misschien dat wij op de wensenlijst in maart, is dat geweest, nog uitgingen van een jaar. Ik denk dat dat ook reëel is, want zelfs dat is misschien al kort. Maar toen kregen wij toch een beetje het gevoel dat dat niet helemaal goed in goede aarde viel bij u. Had ook te maken met dat uurloon van die projectleider. Dus toen hebben we gedacht van hoe kunnen we dat nou wat makkelijker maken. En toen kwam eigenlijk, wij waren ook in gesprek met de provincie over hun retailagenda, leefbaarheidsfonds en of zij een bijdrage wilden leveren. Dat hebben ze inmiddels toegezegd. Maar zij zeiden van als je nou eens begint met een half jaar, dan weet je wel, na een half jaar weet je wel of het wat wordt of niet. En dan kun je na een half jaar kun je een beslissing nemen van hoe gaan we verder, gaan we verder. En hoe financieren we dat dan, is dan weer ook weer de volgende vraag. Dus het klopt dat wij nu beginnen met een half jaar als het aan ons ligt. Maar dat het perspectief wel wat langer is, omdat we toch het idee hebben dat een half jaar, twee dagen in de week, toch wat minimaal is om voor elkaar te krijgen wat we voor elkaar willen krijgen. De huurprijzen, ja, dat was het geloof ik, hè, meneer Staaij. Ja. Oké, dank u wel, voorzitter.
Dan kijk ik naar de leden van de raad. Er ligt een voorstel voor om de toekomstvisie vast te stellen, om in te stemmen met het aantrekken van een projectleider, waarvoor de financiering is neergelegd voor een half jaar. Waarbij dus 30.000 van de DVO-reserve en 15.000 extern. En het college opdracht te geven met de winkeliers en de vastgoedeigenaren nadere afspraken te maken. Zijn er leden van de raad die aantekening of stemming willen?
Ik heb nog een punt van orde. Dit was opinierend of
besluitvormend? Excuus, u hebt helemaal gelijk, mevrouw Pestman. Dus ik moet eerst een andere vraag stellen. Nee, terecht. En het is goed dat u mij daar op wijst.
Mag ik nog even de toezeggingen herhalen die ik ook gedaan heb? Ja, dat wij in ieder geval met zowel het uitvoeringsplan. Ik herinner me ineens de sollicitatieprocedure van meneer Bos. Daar gaan we iets voor regelen. Dat is wel een goede suggestie, denk ik. Als met het eventuele herinrichtingsplan en de financiering en zo. Dan moeten we sowieso bij u terugkomen. Maar dat we voor die vervolgplannen sowieso bij u ter kennisneming of mij betreft ter instemming, even afhankelijk van wat het precies is, bij u terugkomen.
Dan kijk ik dus eerst naar de leden van de raad of u vindt dat het nu voldoende besproken is, dat u kunt zeggen van we kunnen er nu over besluiten, of dat u het volgende maand wilt laten terugkomen voor de besluitvorming.
Wat algemeen belang betreft kan het nu in stemming.
En wij willen graag dat volgende maand terugkomt.
Dat hoort het, mag het ook nu wel besloten worden.
Kijk,
ik zou het volgende maand op terug willen.
mag besloten worden.
Ja, ik heb wel geteld. Volgens mij hebben we daar ook niet echt afspraken over gemaakt. Als ik gewoon, als het een ordevoorstel zou zijn, dan zou ik zeggen, het is 4:06. We gaan besluiten. Maar ik zit aan de andere kant ook wel te kijken. Ik vind toch een substantieel deel van de raad, twee fracties die zeggen van nou, ik zou het volgende maand graag terug willen laten komen. Ik zit ook even te kijken, heeft u dan behoefte op... Nee, dat hoef ik niet te vragen, maar... Ik mag het wel vragen, ik hoef het niet te vragen, maar dan neem ik aan dat u bijvoorbeeld met aanvullende vragen of amenderingen op het voorstel wilt komen.
Heb je nog even overleg over nodig van hoe en wat nu verder? Want je hebt nu ook weer heel veel nieuwe informatie gekregen natuurlijk.
Ja, voorzitter, het is zoals het is, zegt mijn buurman geloof ik altijd. Als er op dit moment niet iets is waar wij de drempels kunnen weghalen, dan... We willen heel graag verder, dat wil ik nog wel even zeggen. Want we moeten natuurlijk weer van alles regelen voordat we echt van start kunnen. En dan zit je al heel snel weer richting de zomer. Dus, maar het is uw beslissing.
Maar dan denk ik inderdaad dat het voor de zorgvuldigheid beter is dat we het dan volgende maand laten terugkomen. Ik zie daarbij instemmend geknik. Dan gaan we dat op die manier doen. Dus dan komt het in de meivergadering besluitvormend ter tafel. Dan ben ik toe aan agenda punt 8. Dat durf ik zonder u een pauze te gunnen nog wel aan de orde te stellen. Dat is de ontheffing van de woonverplichting van wethouder Postma. En u wordt voorgesteld om die ontheffing met een jaar te verlengen. Zijn er leden die daarover het woord willen voeren? Meneer Staaien.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik zie het nut er niet van in, want we hebben nog 3 leegstaande pandjes voor haar op het Koopmansplein.
De huurprijzen moeten nog omlaag.
Ik moet toch zeggen, meneer Staaien, dat ik de opmerking van uw fractiegenoot vorig jaar, dat ik die aardiger vond. Nou, toen zei mevrouw Hoekstra van dat ze mevrouw Postma heel veel plezier wenste met het over- en weerfietsen tussen... maar dat gezegd hebbend, er zijn geen leden die over het voorstel aantekening of stemming willen, dan hebben wij dat besloten. En dan ben ik toe aan formeel nog steeds agenda punt 9, dat is de sluiting. Dus daarmee sluit ik de vergadering met het verzoek om straks nog even, zoals u bent uitgenodigd, nog even terug te komen, dat we u nog een korte toelichting geven. De vergadering is gesloten.